Ik heb hulp gehad voor het eetgestoorde. Maar ondertussen, hè, want ja, ik ben dan een paar maanden opgenomen geweest op de eetstoornissenafdeling in UZ Gent. Maar ja, aanvankelijk was dat heel moeilijk, want op zich, en dat is heel logisch, hè, de hulpverleners daar staken alles op de eetstoornis.
Hallo iedereen, welkom bij onze podcast. Deze maand hebben wij het nog altijd over autisme. Deze keer ook mijn getuigenis van Valerie Verhulst. Jullie kennen haar misschien ook wel van het programma Taboe, waar zij is verschenen. Ze is huisarts, heeft een eetstoornis en heeft ook zelf autisme. Dus we dachten dat dat wel de perfecte gast was om een keer uit te nodigen en om er een keer over te babbelen. Dus welkom Valerie.
Ja, dank u, dank u.
Zie je het zitten om jezelf nog een beetje wat meer voor te stellen of een keer wat uitleg te geven over wie dat je bent?
Ja, zeker. Zijn er specifieke dingen dat je graag wilt weten? Of...
Misschien ook over je eetstoornis, sinds wanneer dat je dat hebt.
Ja, oké. Dus ja, als klein meisje, als kind, was ik sowieso al wel een moeilijke eter. Nu, de eetstoornis op zich is... als kind, als klein meisje, was ik altijd wel een moeilijke eter. Ik speelde ook heel veel met mijn eten. Bepaalde dingen wou ik ook niet eten. Toen wist ik uiteraard niet waarom dat was. Hè. Want ja, mijn diagnose autisme heb ik pas op mijn 30 gekregen, een paar jaar geleden. Dus ja, als ik daar nu over terugdenk, lijkt me dat allemaal wel heel logisch, hoe dat ik toen met eten ook al omging. Nu, ja, echte eetstoornis, dus ja, anorexia nervosa, restrictief type, heb ik eigenlijk ontwikkeld, jammer genoeg, op mijn 19 jaar. Ik zat toen in mijn tweede jaar geneeskunde. Ook weer, ik wist toen nog altijd niet dat er autisme in het spel was. Maar er waren wel redelijk wat dingen rondom mij die veranderden. Ik zat ook op kot. Ik had... het was zo ergens een beetje chaos in mijn hoofd rondom mij. Ik kon de dingen wat moeilijker plaatsen. Waardoor dat ik op den duur dan eigenlijk mij meer ben gaan beginnen focussen op het eten. En na een periode is dat echt een obsessie geworden. Hè. Dat ik echt ook gewoon niet meer durfde eten op den duur. Bang om dik te worden, bang om lelijk te zijn. Alles erop en eraan, zeg maar. Toen heb ik daar eigenlijk... Ik denk dat ik daar toen te hard in zat, in het eetgestoorde. Dat ik dat eigenlijk ook zelf nog niet echt door had. Natuurlijk wel. Ik had wel veel lichamelijke klachten. Ik sliep op den duur ook niet meer. Dus toen wist ik wel dat ik er eigenlijk iets aan moest doen. Maar... niet per se het eten op zich. Hè. Sindsdien... Ik heb daar voor het eten nooit echt hulp voor willen aanvaarden. Ik wou dat ook niet horen. Nu, ik weet precies niet superveel meer van die periode dat ik zo laag in gewicht zat. Dat is zo precies ergens uit mijn geheugen gehaald. Want als ik daar nu zo eens terug over praat, bijvoorbeeld met mijn vriendin of mijn ouders, die zeiden ook van als wij iets wouden zeggen daarover tegen jou, jij werd altijd kwaad. Maar op een of andere manier weet ik dat dus niet meer. Waarschijnlijk, je hersenen werken sowieso niet goed niet meer. Ik heb daar zo nooit echt hulp voor aanvaard. En dan heeft dat zo van mijn 19 tot vorig jaar... Is dat zo met periodes wat beter, wat slechter? Dat ging zo altijd wat op en af. En dan nu met corona, zoals veel mensen met een eetstoornis, is dat terug erger geworden. Of veel mensen hebben ook een nieuwe eetstoornis gekregen. Totdat mijn vriend op den duur zei van dat gewoon echt niet goed niet meer ging. En dan uiteindelijk heb ik daar toch wel echt ben ik specifiek hulp gaan zoeken. voor het eetgestoorde. Ondertussen wist ik dan ook wel van de diagnose autisme. Dus veel dingen waren al wel op zijn plaats gevallen. Maar toch, ja, de dingen controleren in mijn leven gebeurde alsnog via het eten, wat natuurlijk ja, destructief is. Dus ja, dat is wel eigenlijk een beetje in het kort mijn verhaal van ja, mijn kindertijd tot nu. Dus ja, specifiek over het eetgestoorde dan.
Super, je hebt inderdaad wel al een hele weg daarmee afgelegd.
Ja, toch wel. Ja.
We merken ook natuurlijk, zeker ook bij onze patiënten, van autisme wordt eigenlijk veel later ontdekt bij vrouwen. Ook bij jou, hoe merkte je dat zelf? Van, er klopt hier iets niet, of er is meer aan de hand ook, buiten dan de eetstoornis?
Goh, nu... Ja, weet je, allee, zo, tijdens mijn geneeskundejaren... Allee, weet je, het ding is, als, ik heb mij altijd al zo wat... Ja, dat is zo'n gek woord, hè, anders gevoeld. Ik heb dat ook kei vaak in mijn dagboekjes geschreven. Hè. Wie ben ik? Wat heb ik? Ik voelde dat er iets was, maar ik kon dat nooit plaatsen. Ik denk dat ik dat tijdens de opnames van Taboe ook heb gezegd, dat ik op den duur zelfs begon te denken van, heb ik als baby zoiets fout gedaan, waardoor ik mij zo slecht moet voelen de rest van mijn leven of zo. Hè? Je begint op den duur overal dingen achter te zoeken. Hè? En dan tijdens mijn geneeskundejaren, ja, weet je... Je hebt je eigen schema's, dus dat ging allemaal heel vlot eigenlijk. Maar dan ja, tijdens mijn assistentschap, ja, ik ben eerst spoedarts geweest. Hè. Tijdens urgentiegeneeskunde ja, valt de structuur weg. Je komt op een spoedafdeling terecht, in het ziekenhuis. En op den duur, de dingen die mij veiligheid gaven of die mij structuur brachten... Ik kon die niet meer toepassen. Waardoor dat het eten natuurlijk op den duur ook weer slechter ging. En op een gegeven moment had ik... Ik heb echt ook zwarte gedachten gehad. Ik wou eigenlijk al die dingen niet meer voelen. Ik had er ja, eigenlijk gewoon grof gezegd geen zin mee. Ik wou gewoon niet meer leven. En toen had ik zoiets van, oké, ja, dit kan niet verder, hè. En vanaf toen is eigenlijk de bal aan het rollen geraakt. Ben ik daar echt wel actief hulp in gaan zoeken. En dan ja, zo na, zelfs dan nog na de moment dat ik dan uitgevallen was op mijn werk, tot de diagnose, zat ook 2 jaar tussen. Omdat het ding is, bij ja, dat heeft gewoon heel lang geduurd eer dat iemand tegen mij zei, de psychiater, van ja, heb je bij jezelf al eens gedacht dat je eventueel autisme hebt? Terwijl ik had dat het jaar daarvoor al gevraagd, toen dat ze andere diagnostiek gingen doen bij mij, van ja, testen jullie ook op autisme? De prof toen had gevraagd van, waarom denk je dat bij jezelf? Maar... ik durfde daar dan precies ook niet over praten of zo, over hoe dat ik me echt voelde. En ja, dan is daar eigenlijk een heel jaar niks meer over gezegd geweest, totdat een andere psychiater daar mij daarop wees. En ja, toen ben ik verder op zoek gegaan om echt getest te worden dan op dat autisme ook.
Je had dan zelf ook wel al een beetje dat gevoel dat je zei van ja, er klopt hier iets niet en misschien is het wel autisme. Hoe was het dan voor jou toen je die diagnose effectief kreeg? Was dat een geruststelling ook ergens? Of hoe was dat dan?
Ja, allee, dat was dubbel. Hè. Toen ik dat te horen kreeg, had ik zoiets van... oh, ja, eindelijk. Hè, van, oké. Okay. Nu weet ik... Zo, die 2 zinnetjes, wie ben ik, wat heb ik? Dat ik al van kinds af aan het opschrijven was. Eindelijk wist ik dat. Dus dat was echt wel een opluchting. Anderzijds, op die moment had ik ook zoiets van... oei, oei. Maar ga ik dan eigenlijk mij de rest van mijn leven nog zo voelen? Want dat is iets, je bent daarmee geboren, dat is een deel van jou. Ja, dat gaat niet weggaan. Dus dat waren zo mijn 2 eerste gedachten.
Nee, dat snap ik ook wel. Je bent dan ook hulp gaan zoeken nadat je de diagnose kreeg, specifiek voor je eetstoornis dan. Ben je dan echt op zoek gegaan ook naar mensen dat dan ook in combinatie met autisme werkte? Of hoe heb je dat dan aangepakt? Want er is ook wel een groot verschil naar behandeling toe natuurlijk, van oké, hoe ga je dat dan aanpakken?
Ja, absoluut. Nu, ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk, zelfs nog voordat ik de diagnose had, dat was eigenlijk toen dat ik op de wachtlijst ook stond om diagnostiek te doen. Hele lange wachtlijsten, by the way, jammer genoeg. Maar ik ben toen eigenlijk terechtgekomen bij een psycholoog die toevallig specifiek veel wist over ontwikkelingsstoornissen. En dan daarop ook nog eens over eetstoornissen. Dus ja, dat was echt een godsgeschenk bij wijze van spreken. Dat ik daar toevallig terecht ben bijgekomen. Maar ja, ik heb dat geluk gehad. Maar het lastige is, er zijn bijna geen psychologen of zelfs geen artsen die de combinatie kennen. Hè? Het is vaak of het autisme of de eetstoornis en de combinatie. Ook al komt die zo vaak voor. Ja, bijna niemand kan dat precies begeleiden. En dat is heel schrijnend.
Nee, dat is enorm moeilijk, hè?
Ja, zeker ook omdat ik nu zo de laatste maanden toch ook al wel vaker heb gehoord van ik herken mij in jouw verhaal, dat is bij mij ook zo. Waar moet ik zijn om verder hulp te krijgen? En dat breekt mijn hart dan echt, hè, dat je eigenlijk moet zeggen van ik weet het zelf niet. Allee, ik heb zoiets van, ik wil u wel begeleiden, maar ik kan moeilijk iedereen daarin bijstaan. Ook al wil ik het wel, maar praktisch gezien is dat ook niet mogelijk. Hè? En dat vind ik zo jammer. Hè? Dus, ik ben heel blij dat jullie deze podcast doen, om gewoon daar specifiek over die twee entiteiten, dat vormt heel vaak een geheel. En daarmee... Ik ben dankbaar dat ik hier ook mag komen vertellen, om het zo te zeggen. Hè, dat er toch wel meer aandacht voor komt. Hè.
Absoluut. Is dat ook een combinatie dat jij heel vaak merkt dan als huisarts? Want je krijgt ook heel veel patiënten over de vloer. Merk je dat zelf ook op, dat dat toch wel iets is dat heel veel voorkomt?
Goh, ik heb nu toch wel al een aantal patiënten gehad, aanvankelijk met een eetstoornis, waarvan dat ik zoiets had van, maar je hebt autisme, hè? Dat is een aanvoelen. Oké, ik kan dat nu ook natuurlijk wel snel herkennen bij iemand door het verhaal en bepaalde gedragingen en zo. Maar natuurlijk op spoed heb ik nooit daar echt mee in aanraking, ben ik daar nooit mee in aanraking gekomen. Maar nu tijdens de relatief korte periode dat ik nu heb als huisarts, bijna 3 jaar, ben ik toch wel al een aantal mensen inderdaad zo tegengekomen. Dus er moet uiteindelijk niks. Maar het zou fijn zijn om artsen, vooral ook artsen en hulpverleners in het algemeen, dat ze daar meer kennis over kunnen opdoen.
Absoluut. Ja, je zei zelf ook al, het waren dan patiënten met een eetstoornis dat bij mij komen. Yeah. Waarvan dat ik dan uiteindelijk dacht, het is misschien ook wel een deeltje autisme. Dat is ook vaak iets dat heel moeilijk is om te herkennen. Hoe herken je dat bij jezelf? Van, dat is nu de kant van mijn eetstoornis en dat is autisme. Omdat dat ook wel heel veel raakvlakken heeft natuurlijk.
Ja, dat is dankzij mijn Audi-coach ook, dat ik... beter dat onderscheid kan maken. Ik ga gewoon een concreet voorbeeld geven. Hè. Maar dat was eens... Ik, in mijn hoofd, hè, dus het autisme gedeelte, maar dat wist ik toen niet. Ik wil niet na 8 uur eten. Hè. Op een of andere manier zit dat zo in mijn hoofd, dat niet meer gaat. Oorspronkelijk was dat vanuit het eetgestoorde. Hè, van na 8 uur, dan verteert het eten minder goed, dan ga ik sneller dik worden. Maar op dit moment, nu, is dat... maar om 8 uur... nadien kan ik niet meer eten. Maar als dat bijvoorbeeld 7:55 was, dan had ik wel nog kunnen eten. Dus dat is dan weer puur het autisme op dit moment, omdat dat gewoon ineens een ander uur is en dan klopt mijn schema van de avond niet meer. En het lastige is, mijn eetstoornis. Maak daar dan eigenlijk gebruik van. Ah, oké, na 8 uur. Oké, ik heb een reden om niet meer te eten. Terwijl dat dan weer het eetgestoorde is. Maar de basis nu is eigenlijk het autisme. Hè, omdat anders mijn schema niet meer klopt. Dus,
ja. Maar ik kan me wel voorstellen, zeker hoe je het nu uitlegt, dat dat toch wel een hele moeilijke is om dat onderscheid te maken van oké, wat komt er van waar?
Ja, en het lastige is, hè, van omdat het eetgestoorde ook nog wel... Het is veel beter, hè. Dat wil ik al zeker benadrukken. Maar ja, dat blijft ergens in je hoofd toch nog een beetje zitten. Mijn eetstoornis maakt daar dan eigenlijk ook, dat is vies om te zeggen, gebruik van. Mm-hmm. Hè? Want bijvoorbeeld, stel, bepaalde voedingsmiddelen of bepaalde gerechtjes, in mijn hoofd gaat dat niet. Hè? Het autisme gedeelte zorgt ervoor van, oei, dat is te intens in mijn mond of dat is te chaotisch op mijn bord. Dus ik kan dat niet eten. Mm-hmm. Pakt een jaar geleden, zou mijn eetstoornis dan zeker gezegd hebben, oké, dat is uw excuus om niet te eten. Nu weet ik, wacht, ik moet tegen die eetstoornis ingaan. Dus dan moet ik ervoor zorgen dat ik wel altijd een alternatief heb, dat ik wel kan eten, waar dat ik wel mijn rust in vind, waardoor het autisme, dat wel mogelijk is voor het autisme.
Mm-hmm. Maar dat is echt zo aan de weg zoeken ook.
Ja, absoluut. Maar, en dat is juist ook vaak het moeilijke. Hè. Ik heb hulp gehad voor het eetgestoorde. Maar ondertussen... Hè, want ja, ik ben dan een paar maanden opgenomen geweest op de eetstoornissenafdeling in UZ Gent. Aanvankelijk was dat heel moeilijk. Want op zich... En dat is heel logisch, hè? De hulpverleners daar staken alles op de eetstoornis. Bijvoorbeeld, ik ga weer een voorbeeld geven als dat goed is. Per dag moet je tussendoortjes hebben. Bijvoorbeeld, en een van de tussendoortjes is een yoghurtje of zo. Maar in mijn, of pudding. Ik ga pudding het voorbeeld pudding geven. Maar in mijn hoofd, pudding, ik eet enkel chocoladepudding. Omdat dat een heel mechanisme in mijn hoofd is van, vroeger, bij mijn grootmoeder, at ik chocoladepudding. Dus pudding is chocoladepudding geworden. Dat is puur autisme. Omdat dat zo is in mijn hoofd. Dus als ik andere puddingjes kreeg, karamel, vanille, wat heb je nog allemaal? Dan ging dat voor mij, die dan blokkeerde ik. En dan... zeiden Sun, het team, de hulpverleners van het eetgestoorde, zeiden, ja, maar als je eetstoornis, dat je pudding nu niet meer wilt eten.
Uh-huh.
Terwijl ik zoiets heb van, nee, dat is echt niet mijn eetstoornis. Ik wil moeite doen om dat te eten, maar geef mij gewoon chocoladepudding en dan eet ik het wel. En dankzij de Auticoach, om daar verder over te praten, heb ik uiteindelijk bij... elke dag hetzelfde gekregen. Dus elke dag heb ik chocoladepudding gekregen. Zodat ik niet met de stress moest omgaan van... oh nee, welke pudding gaat het vandaag zijn? En ga ik dat dan wel kunnen eten of niet? En dat is echt puur het autisme. Dus... maar ik snap de hulpverleners ook die zeggen... ja, maar nee, dat is uw eetstoornis. Dat nu daar gebruik van maakt van, om te zeggen... ja, maar ik ga dat toch niet eten. Dus ik eet... maar ik wil het wel eten. Dus dat is een zoektocht uiteindelijk ook. Hè?
Ja, absoluut. We merken ook heel vaak, we doen dat zelf ook, hè, dat we wel echt werken met een structuur en zo.
Mm-hmm.
Er ook een patiënt is geweest die dat eigenlijk al een structuur had opgemaakt voor 3 maanden.
Mm-hmm.
Terwijl dat eerder vanuit een eetstoornis was.
Ja.
Terwijl je eigenlijk ook bij autisme moet je ook een structuur maken. Maar hoe merk je dan van, oké, die structuur is hier eigenlijk vanuit mijn eetstoornis aan het komen?
Aanvankelijk kon ik dat niet. Hè. Aanvankelijk dacht ik dat alles vanuit de eetstoornis was. Bijvoorbeeld dat voorval van na 8 uur. Ik heb die avond toen niet meer gegeten. En ik had dat dan met mijn Auticoach besproken en hij zei mij, maar Valerie, dat heeft helemaal niet met je eetstoornis te maken, dat is je autisme. En door daar eigenlijk op die manier over te praten, met behulp van een autocoach, heb ik ja, op den duur wel beter, kan ik beter dat onderscheid maken. Maar op mijn eigen heb ik dat niet, kon ik dat niet. Dus dat is echt met behulp van toen de autocoach. En daarmee dat ik zoiets heb van eigenlijk zouden er ook hulpverleners of diëtisten best moeten zijn die zowel kennis hebben van eetstoornis als van autisme, zodat die dat ook eigenlijk objectief mee kunnen bekijken. Oké, maar welk is nu het element dat het hardste aanwezig is? Is dat het eetgestoorde of is dat de autisme? Mm-hmm. Maar dat is moeilijk, hè. Dat is moeilijk.
En zo'n structuur, is dat iets dat je nu nog altijd gebruikt? Of hoe pak je dat daar nu aan?
Ja, dus als het aan mij lag, had ik bijna elke dag hetzelfde. Ja, puur vanuit het autisme. Hè? Even tussendoor, bijvoorbeeld. Hè, ik eet elke middag sandwiches in plaats van boterhammen. Als je kijkt naar een eetstoornis, ga je liever boterhammen kiezen dan sandwiches. Omdat dat bla bla bla, minder calorieën bevat, tralali tralala. Maar ik heb de voorkeur voor sandwiches vanuit mijn autisme, omdat dat fijner aanvoelt in mijn mond. Uh-huh. Dus op dat vlak, dan weet ik van oké, dat komt niet voort uit een eetstoornis, maar vanuit mijn autisme. Eigenlijk probeer ik dat zo eigenlijk ook ja, dat onderscheid te maken. Bijvoorbeeld heel veel mensen met een eetstoornis durven bijvoorbeeld geen bananen eten. Hè, omdat ze zijn daar bang voor. Hè. Maar bij mij bijvoorbeeld, ik mocht toen tijdens de opname ook elke dag een banaan eten in plaats van andere stukjes fruit, omdat dat anders ook weer te veel stress gaf. Dus als je kijkt naar het eetgestoorde, zou mijn eetstoornis gezegd hebben, je gaat toch geen banaan eten, want dat is veel zwaarder dan bijvoorbeeld een appelsientje. Maar toch had ik dat nodig om die banaan wel altijd te hebben. En dat is dan puur weer het autisme.
Ja.
Op uw vraag van het schema. Ja, ik doe dat met mijn vriend nu wel elke week. Op zondag zitten wij samen van oké, hoe ziet de week eruit? En dan maken wij het weekmenu ook al wel klaar. Voor de 7 dagen.
En ja, oké.
Als ik weet dat een heel drukke week bijvoorbeeld is, of als ik weet dat er heel veel stress gaat komen, dan kies ik ook wel gemakkelijker voor zo mijn comfortfood tussen haakjes. Bijvoorbeeld puree vind ik veel makkelijker om te eten dan patatjes met groentjes, omdat dat voelt ook weer fijner in mijn mond aan. Dus bijvoorbeeld, als ik weet dat het een stressvolle week gaat zijn, zullen we eerder kiezen voor puree dan voor de patatjes bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Dus dat is echt wel iets waar je wel zo een week op voorhand toch een beetje naar kijkt. Maar niet meer in het extreem dan van mijn eetstoornis.
Nee, dus dat is echt puur weer uit het autisme.
Super, maar dat is inderdaad ook wel iets waar we vaak op botsen. Hè? Van ja, oké, we geven een structuur, maar het is natuurlijk ook wel ergens belangrijk dat je nog altijd wel wat die structuur hebt als je autisme hebt natuurlijk.
Yeah.
Omdat dat heel veel comfort geeft. Yeah. Hoe was dat dan ook voor jou in opname? Want dat is ook wel een heel andere omgeving en dat geeft dan ook weer al wat stress met zich mee.
Ja, dus ik was echt, ik ben... Ja, als ik nu terugkijk aan die opname, hè, soms zou je denken van oké, een opname, dat moet een hel geweest zijn. Maar voor mij op den duur, ik ben wel echt blij dat ik daar zo goed ondersteund werd. En dat ze ook echt wouden luisteren naar mijn verhaal en samen met de autocoach natuurlijk. Omdat ja, op dat moment zat ik nog te hard in mijn eetstoornis, dat ik inderdaad anders ook wel zou liegen. Allee, mijn eetstoornis zou liegen, niet ik. Op den duur mocht ik Ja, ik mocht op voorhand met de diëtisten ook even samen zitten van hoe ziet het eetschema deze week eruit? Bijvoorbeeld saus over eten, dat is al heel mijn leven, dat is paniek. Alarmbellen die in mijn hoofd afgaan. Dus ik mocht het saus naast mijn eten. En niet omdat ik niet de saus wou... Eetgestoord zou je kunnen denken, jij wilt dan naast je eten, omdat jij dan minder saus moet eten. Dat was absoluut niet het geval, omdat dat juist het autisme weer was. Dus samen met de diëtisten, samen met de Audi-coach, met mezelf en dan het team daar, hebben we daar eigenlijk een mooi... zijn we tegemoet gekomen in elkaar om het dan uiteindelijk toch zo vlot mogelijk te laten verlopen. En ik ben een super dankbaar dat dat op die manier ook is kunnen gebeuren. Want ik denk, anders had ik dat sowieso niet volgehouden. En ik moest die opname doen, want het was gewoon niet meer gezond. Dus ik ben ze echt gewoon heel dankbaar.
Dat is inderdaad wel gelijk zo samen zitten met die diëtisten en zo een week op voorhand om alles te overlopen. Dat super is, hè?
Absoluut.
Dat je zo toch wel al zo wat die rust hebt. Dus dat is wel echt heel fijn, denk ik, ook voor jou, om dat op zo'n manier mee te maken, dat je toch wel veel uit je opname kunt halen. Hè?
Ja, het was nodig. En ik had zoiets van, maar ik wil echt moeite doen. Hè. En ik wil normaal leren eten. Ik moet normaal leren eten. Ik wil dat niet de rest van mijn leven nog hebben. Want vanuit mijn eetstoornis zou ik snel gezegd hebben van, laat het zomaar, dan weet ik dat ik toch te weinig ga eten. Maar ja, dan waarom zit je dan in opname? Dat heeft dan ook geen zin, hè?
Nee, dat is waar. En je zegt ook van, ik moest echt wel beter beginnen eten en het moest wel op een andere manier. Hoe heb je dat dan aangepakt? Want ik kan me ook wel voorstellen dat dat zeker niet even gemakkelijk is voor iemand anders. Natuurlijk om andere voeding te leren kennen, omdat dat toch een andere structuur, een andere geur, een andere uitzicht heeft. Hoe heb je dat dan gedaan?
Wat voor mij heel moeilijk was vanuit het autisme, is samen eten geeft te veel prikkels voor mij.
Ja.
Dus dat was dan ook een regeling dat ik eigenlijk alleen mocht eten. En dat hielp mij ook heel hard. Omdat... tijdens de opname zeiden ze ook van om mindful met het eten om te gaan, het eten in je mond voelen, daar terug van genieten. Maar vanuit het autisme is dat iets wat te intens is voor mij. En voor vele mensen met autisme. Dat te veel chaos is in je mond, dat je eigenlijk zelfs afleiding moet zoeken om te kunnen eten. Bijvoorbeeld, als ik te veel stress heb, ook bijvoorbeeld toen tijdens eten, dan of ik loste een sudoku op ondertussen, of ik keek mijn typische serie Friends. Omdat dat mij die voorspelbaarheid geeft, dat ik daar tenminste gerust in kan zijn, zodat het eten ook vlotter gaat. En dan los van het restrictief eten, moest ik gewoon ook terug normale porties beginnen eten. En dat is, zoals iedereen met een eetstoornis, wat gewoon op dat moment de hel is, bij wijze van spreken. Maar daar moet je gewoon door, hè, als je in opname bent.
Inderdaad, ik denk dat het ook wel een hele goede tip is, van als de voorspelbaarheid van de voeding er iets minder in zit, dan wel de voorspelbaarheid van de omgeving, dat wel al een grote hulp kan zijn ook.
Absoluut. En dat zeg ik soms tegen mensen ook, hè, van zelfs los van het eten, hè, zorg er gewoon voor dat je bijvoorbeeld altijd je oortjes bij hebt. Hè, als je ergens aan het wachten bent of zo, of het wordt te intens, zet je lievelingsliedje op. Dat je echt heel, bij wijze van spreken, de noten kan meetellen of lezen. Zodat je daar je rust in vindt. Hetzelfde bij eten. Hè, als je bijvoorbeeld ergens op restaurant gaat, kijk op voorhand de menu. Hè. Nu natuurlijk, bij iemand enkel met een eetstoornis, proberen ze dat juist proberen ze dat juist te vermijden. Hè? En moeten de mensen eigenlijk ermee leren omgaan dat er verrassingen zijn, hè? En niet weten wat je gaat eten. Maar bij iemand met autisme is die voorspelbaarheid juist wel een pluspunt. Dus het is... daarmee de behandeling is ja, het is deels gelijklopend, maar deels ook gewoon totaal verschillend, omdat het fundament van een eetstoornis en het fundament van autisme ligt gewoon ver uit elkaar.
Ja, absoluut. Dat is iets dat wij ook heel hard merken. Hè. Zijn er dan ook zo dingen dat je echt nog zegt van ja, dat zijn echt wel hele grote verschillen dat eigenlijk echt wel superbelangrijk zijn?
Op vlak van eten bedoel je?
Ja, op vlak van de behandeling van een eetstoornis met iemand met autisme en iemand dat geen autisme heeft.
Ja, bijvoorbeeld. Maar dat was voor... Als ik persoonlijk moet kijken, het was wel moeilijk. Ik had, los van het restrictief eten, ook heel veel bewegingsdrang. Mm-hmm. Maar ik kan ook bewegingsdrang hebben, of eigenlijk een interne onrust, als ik vanuit het autisme te gestresseerd ben. En ja, tijdens de behandeling van een eetstoornis is de regel eigenlijk ja, dat je niks meer mag doen, hè, totdat je terug op gewicht zit, hè, omdat jouw lichaam gewoon dat niet aan kan. Hè. Maar ik kon wel het onderscheid maken van oké, ik voel mij nu te onrustig vanuit het autisme. En dan mocht ik bijvoorbeeld wel eventjes heel traag één cirkeltje gaan wandelen. Maar vanuit de eetstoornis is dat absoluut not done.
Uh-huh.
Maar ik kon dat op die moment ook wel uitleggen van oké, maar ik weet, de bewegingsdrang dat ik heb vanuit het eetgestoorde voelt ook helemaal anders aan dan vanuit het autisme. Maar naar behandeling toe is het dan ook belangrijk dat je als patiënt ook wel echt de waarheid vertelt. Want ja, een eetstoornis is een liegebeest. Hè. Dat weet iedereen. Dat liegt, dat bedriegt. Dat gaat alles gebruiken om toch maar of te bewegen of minder te eten. Dus eerst moet je voor jezelf als patiënt eigenlijk uitmaken van oké, ik ga echt voor herstel. En dan kan je dat onderscheid beginnen te maken. Als je niet volledig overtuigd bent van oké, ik wil beter worden. Ik wil er echt voor gaan. Ook al is dat een hel, is dat moeilijk, is dat verschrikkelijk. Als je daar niet 100% voor gaat, gaat de eetstoornis uiteindelijk toch altijd winnen.
Nee, dus dat absoluut. Is
heel belangrijk in de behandeling, dat je echt eigenlijk op jezelf leert vertrouwen, als je ook het vertrouwen van de hulpverleners wilt hebben, eigenlijk. Ja.
Ik denk dat het ook misschien nog wel een belangrijke is. Wat zijn zo nog andere dingetjes van afleiding of zo, waardoor dat je wat rustiger kunt worden vanuit je autisme dan? Want ik denk dat er ook wel sommige patiënten zijn die echt totaal niet mogen bewegen. Zijn er zo dingetjes dat voor jou ook nog helpen om toch zo wat die rust terug te vinden?
Ja, sudoku is uh-huh. voor mij. Ik heb ook, maar dat is voor iedereen ook een beetje anders uit te zoeken. Hè. Wat mij ook helpt, als ik te hard in mijn hoofd zit, vanuit het autisme dan, op een zijdoek knijpen. Ik heb altijd ergens rondom mij, in mijn mouw, in mijn broekzak, maakt mij niet uit, een zijdoek. Dat geeft mij een bepaalde veiligheid ook, om dat te voelen, om daarmee eigenlijk op te focussen. Dus eigenlijk, feitelijk, maakt dat niet veel uit wat het is. Eigenlijk zou je gewoon voor jezelf dan iets moeten vinden van oké, wat is er waar dat ik me eventjes op kan focussen om zo die interne rust terug te creëren. Bij sommige mensen is dat streepjes trekken op een blad. Hè, of met kleurtjes werken, hè, van die kleurplaten maken. Bij sommige mensen, wat ik ook vaak doe, als ik toch in zeldzame gevallen mijn sudoku toevallig niet bij, bijvoorbeeld, dan begin ik in mijn omgeving dingen te tellen. Stoeptegels, blaadjes, hoeveel draden dat er ergens hangen. Dus ja, er is eigenlijk uiteindelijk zoveel hè, dat je kan vinden. Maar ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Hè.
Ja, absoluut. Maar het gaat echt, denk ik, over je concentratie en je focus ergens compleet anders kunnen leggen ook.
Ja.
Je zei daarnet ook al van, het is zo belangrijk dat die motivatie goed zit. Wat was er bij jou superbelangrijk waarvoor je zei van, ja, ik wil echt wel voor dat herstel gaan?
Ja, ik doe mijn werk veel te graag om opnieuw ziek te worden. Dus ja, dat was eigenlijk een van mijn grote motivaties. Dat was echt mijn motivatie. Van ik wil terugwerken. Want ik voelde op den duur... Weet je, je leeft op adrenaline op den duur. Hè? Als je lichaam onvoldoende brandstof heeft, gaan al je overlevingsmechanismen in actie komen. Dat is ja, je adrenaline. En dat kan je eventjes volhouden, maar dat blijft niet duren. Hè? Dat zie je vaak hè, bij mensen met bijvoorbeeld aan anorexia, die heel laag in gewicht zitten. Dat je versteld bent van wat die allemaal kunnen. Bij mij hetzelfde ook. Bijvoorbeeld voor mijn... Ik ben op woensdag opgenomen geweest. Ik heb maandag nog gewerkt. En van maandag op dinsdag heb ik nog een nacht gedaan. Dus ik had toen nog een 24-uur shift gedaan. Waarvan ik achteraf nu denk... Maar nee, dat is echt... Dat is gewoon echt niet oké. Maar toch op een of andere manier... Kan je dat aan? En eigenlijk is dat jammer, hè? Dat je lichaam zo in overlevingsmodus kan gaan, dat zo kan doorzetten, ook al ben je echt uitgeput. In bepaalde gevallen is dat natuurlijk een voordeel, hè? Als je echt moet vluchten van iets, bij wijze van spreken. Maar in dit geval is dat eerder een iets negatiefs, dat je lichaam aan kan, jammer genoeg.
Ja, absoluut. Heb jij ook zelf nog zo tips of dingetjes dat je zeker wilt meegeven aan patiënten met autisme dat hier naartoe aan het luisteren zijn? Van bijvoorbeeld het niet durven zoeken naar hulp of denken van ja, maar het gaat toch niet lukken, want het komt vooral vanuit autisme. Of heb je nog tips dat je daarvoor kan geven ook?
Goh ja, de grootste tip is, en dat klinkt heel cliché, maar geloof er echt in dat het wel kan. Ik heb ook vaak gedachten van oei, maar kan ik nu wel verder dokter zijn? Kan ik nu wel verder een normaal leven hebben? Kan ik wel sociale activiteiten en dergelijke meedoen? Ja, tuurlijk gaat dat. Hè? Maar door één zelf te geloven dat het lukt... En hoop te hebben en de juiste ondersteuning. Is mij dat allemaal ondertussen wel gelukt? Hè? En oké, er zijn dagen dat het moeilijk gaat. En dat ik me uitgeput voel. Maar weet, dat is uiteindelijk ook bij iedereen zo. Het is een beetje een evenwicht vinden in alles. Hè? En bij het eetgestoorde er dan nog eens bij, is het vooral belangrijk dat je echt... rust neemt. Zowel mentaal als fysiek. En dat is iets waar ik ook heel hard uit mijn opname heb gehaald en waar ik iedereen wil aanraden van het is echt oké om te rusten. Als je zin hebt om in de zetel eventjes te zitten of zelfs te slapen, maakt mij niet uit. Gewoon doe waar je voelt dat je moet doen. Dus dat is eigenlijk mijn grootste tip van het is echt oké om te rusten en geloof gewoon echt in jezelf. Het komt in orde. Het komt in orde. Echt waar.
Mm-hmm. Ik denk dat echt een enorme mooie is om je af te sluiten. Ook van ja, dat lukt echt wel, ongeacht of je nu autisme hebt of niet. Je kunt er echt wel uitkomen. Je kunt echt wel uiteindelijk gaan doen wat je wilt. Dat hoeft je niks te beperken. Tuurlijk niet. Dat vooral ook een hele belangrijke is, want soms is dat wel even zo wat paniek. Ja. Maar wat kan ik dan wel nog gaan doen? Of wat moet ik dan doen? Want mijn omgeving is mij aan het beperken. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie boodschap is. Dat je ook geeft van... Maar het kan wel als je het zelf wilt. Er is altijd wel een weg om in te slaan. Dat je toch wel kan doen wat je wilt uiteindelijk.
Ja, en vooral als je daar open over kan communiceren. Dan, dat helpt ook al heel veel. Hè. Ik heb daar jaren... tot mijn 30 heb ik... nooit echt durven praten over hoe dat ik mij echt voelde. Hè? Ja, doodongelukkig. Maar als ik nu kijk van... er is zoveel moois te doen. Er is zoveel interessants te doen. En het is zo jammer dat je dan... ja, door je eigen denkfouten, om het zo te zeggen. Hè? Want ik dacht ook van, ik kan het niet, het gaat niet lukken. Maar dat is een denkfout, het lukt wel, het kan wel. Maar en, communiceer er maar over. En als je dan mensen hebt die toch grof zijn, of zeggen, oh, maar iedereen heeft wel een beetje autisme. Ja, leg dat naast u neer. Dat zijn mensen die er eigenlijk dan niet... Dat niet correct weten. En jij kiest vooral met wie dat jij omgaat. Hè? Omringt u door mensen waar dat je je goed bij voelt. Waar dat je respect voor hebt. Die respect hebben voor jou. En ja, nogmaals, het komt echt goed.
Ik denk dat het inderdaad ook nog wel een goeie is om af te zetten. Van ook echt zoeken naar de juiste hulp.
Absoluut.
Mensen dat daar... dingen vanaf weten van autisme, omdat dat toch wel een hele belangrijke is ook, hè, om wel rekening mee te houden. Dus ik denk dat we daar dan ook wel mooi mee kunnen afsluiten dat het echt wel mogelijk is, een herstel.
Zeker.
Dus Valérie, een hele, hele, hele dikke merci dat je dat voor ons wou doen, dat je verhaal ook wou delen.
Heel graag gedaan. En ja, als er iets is, ik sta open voor erover te communiceren, voor mee naar oplossingen te zoeken. Het is zo belangrijk. Hè? Hoe meer mensen er iets over weten, of hoe meer mensen zich gesteund voelen, hoe zachter het uiteindelijk ook allemaal kan worden.
Dat is waar. Absoluut. Goed, ik hoop ook voor alle mensen dat er naar geluisterd hebben, dat jullie er iets aan gehad hebben. Ik alleszins wel enorm veel. Wij gaan ook nog deze maand uiteraard nog verder met autisme, waarbij dat er ook nog experts aan het woord komen. Dus hopelijk hebben jullie daar ook nog heel veel aan. Maar alvast bedankt om te luisteren.
We weten dat dit natuurlijk geen makkelijk onderwerp is om over te praten of dat het misschien eventueel gedachten of gevoelens naar boven heeft gebracht. En daarom willen we je echt eraan herinneren dat je ook ergens terecht kan. De mensen van AWEL staan eigenlijk altijd klaar om je verder te helpen. Het kan zijn een belletje of via de chat, maar je kan ook natuurlijk altijd bij ons terecht op de vrijdagavond als je vragen hebt of ergens mee zit. Dus je bent zeker niet alleen en vergeet dat ook niet.